Goedemorgen allen. Ik wilde vandaag met jullie weer eens denken over de brief aan de Hebreeën. Natuurlijk, de titel zegt het al, gericht aan Hebreeën. Dus denk niet aan ons. Ook in een bepaalde context dat deze Hebreeën leefden, daar moeten we natuurlijk ook bij nadenken als we het onderwijs lezen. Al met al vind ik het zelf niet altijd een makkelijk stuk uit de Bijbel om onder de knie krijgen is wat een groot woord, maar om helemaal te vatten, te begrijpen. En ik stel voor om er vandaag weer eens over na te denken, om te kijken of we er wat verder in kunnen komen. In het begrip van Paulus, tenminste ik ga ervan uit dat Paulus deze verhandeling geschreven heeft, om die wat meer te begrijpen. Dan laten we eerst een gedeelte lezen en dan lezen we dat stuk wat ik zojuist heb uitgedeeld. En ook gelijk een beetje structuur heb in aangebracht. Het is een van die gedeeltes waarvan ik dacht van wat doet dat stuk daar nou opeens tussen het onderwijs over de hoge priester. Dat vooral wilde ik vandaag proberen uit te leggen en te overdenken. En daar ook voor ons wellicht een boodschap uit te halen. Ja, we lezen dus vanaf Hebreeën 3 vers 6 tot 4 vers 1.
Hans, heb je nog een favoriet?
Excuus, ja. Er ligt nog... excuus. Ja. En wellicht dat je misschien ook gelijk kunt kijken terwijl ik het lees. Waarom ik die structuur zo heb aangebracht. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien, 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig op dat geslacht, geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want we hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder de leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertorend geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Laten we er dan beducht voor zijn, laten we dan vrezen, dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. En het gedeelte wat dan volgt, dat zou je eigenlijk er ook bij moeten lezen, dan gaat Paulus helemaal in op dat in zijn rust ingaan. Dat haalt hij continu aan, zie je in vers 3, wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet ingaan. Vers 5, en op de plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Je ziet het in vers 9, er staat een iets ander woord. Er blijft dus een Sabbatrust over voor het volk van God. Vers 10, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zeilen. Ja, dus dat gedeelte gaat helemaal over het ingaan in de rust. De brief aan de Hebreeën. Noemt Paulus zelf woorden van aansporing. Dat zie je in het laatste stukje Hebreeën 13. Overigens, vers 22, overigens roep ik u het op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen. Misschien dat hij het over die laatste woorden heeft die hij in dat laatste stukje van hoofdstuk 13 spreekt. Maar ik denk dat je die woorden van vermaning of vertroosting, het woord wordt meestal gebruikt als een vertroost of een bemoediging, of je deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. Nou, die woorden van vermaning, daar kom je in Hebreeën nogal eens tegen. Het geeft eigenlijk een stukje structuur, een stukje body aan die brief. En verklaart ons ook behoorlijk waarom Paulus deze brief heeft geschreven. Als ik goed heb geteld, kom je 12 keer tegen. Laten wij. Dat is een eerste persoon meervoud gebiedende wijs. Ja, het is niet een vrijblijvend laten wij. Maar echt gebiedend. Zoals de eerste hebben we zojuist gelezen. In 4 vers 1. Laten wij. Laten wij er dan beducht voor zijn. Dat iemand van u ooit schijnt achtergebleven te zijn. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Dus dat is de eerste wat ik vandaag even wil naar kijken. Die 12 vermaningen. Aansporingen die Paulus geeft in Hebreeën. Dus de eerste staat in 4 vers 1. En gelijk in dat vierde hoofdstuk vind je er nog drie. Vers 11. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. En vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. In het Grieks trouwens vind je die aansporingen, die herken je in de uitgang van het werkwoord aan een lange O. Ja, dus in het dat laten wij, ja, dat is vrij herkenbaar in het Grieks in het werkwoord. De omega in de uitgang. Ja, Paulus doet dit natuurlijk niet voor niks. Ja, in hoofdstuk 4, dus vier keer dat laten wij. In hoofdstuk 6 vers 1 gaat weer verder. Laten wij het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Volmaakt worden, tot volmaaktheid komen. Dat is een ander thema in de Hebreeënbrief. Belangrijk thema. Laten wij voortgaan tot de volmaaktheid. Dat was 5. En dan 6, 7 en 8 vinden we vlak achter elkaar in Hebreeën 10. En let dan ook op, want Paulus die komt hier weer duidelijk weer terug op wat er in hoofdstuk 4 gezegd in Hebreeën 10. Laten wij tot hen naderen met een waarachtig hart in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop, en dat was de belijdenis van de hoge priester, zijn we net in hoofdstuk 3 tegengekomen, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het geloofd heeft is getrouw. En vers 24, en laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dan zie je, iedere keer maar dat laten wij. Ja, dus die aansporing, die zit helemaal vervlochten door de hele brief heen. Komt daarna hoofdstuk 11. Het grote hoofdstuk over het geloof, het vaste vertrouwen. Met heel veel voorbeelden van heiligen die in de Tenach beschreven staan. Die door het geloof wandelden, in dat vaste vertrouwen. En dan biedt Paulus daar een toepassing op in hoofdstuk 12 vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zijn menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En dan het laten wij, dat komt nu, dat andere, dat was een iets andere vorm in het Grieks. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus de leidsman, de voleinder. De volmaker is, staat daar. Hetzelfde woord als dat laten wij tot de volmaaktheid voortwaren. Hij is de volmaker van het geloof. In vers 28 van ditzelfde hoofdstuk. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want God is een verterend vuur. En de laatste twee keer, Hebreeën 13, vers 13 en 15. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Ja, laten wij hem loven, een lofoffer brengen. 12 keer, en dat is best een tamelijk groot aantal voor één brief. 12 keer dus dat laten wij, laten we dit doen, laten we dit. En dat die aansporingen, die zijn natuurlijk iedere keer gebaseerd op bepaald onderwijs wat Paulus geeft. Ja, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ja, het is een geheel, het is een verhandeling die Paulus schrijft. Het zijn niet allemaal brokjes losse tekst. Het hongt allemaal bij elkaar. En dat gedeelte wat we net hebben gelezen, dus de eerste keer ook, wat eindigt met laten wij, dat volgt op Christus als de hoge priester. En de hoge priester, ja, dat is het grote thema van de brief aan de Hebreeën. Dat kun je eigenlijk al zien op de drempel van het boek, als je daar net binnen gaat, hoofdstuk 1 vers 3, nadat hij de reiniging van onze zonden heeft teweeggebracht. Nou, een Jood, een Hebreeën die thuis was in de schriften, hij die onze hij die de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht, die denkt meteen aan Leviticus 16, die denkt meteen aan de hoge priester, die één keer per jaar of Yom Kippur de zonden van het volk, het hele volk, heeft gereinigd. Ja, dus feitelijk zie je al direct in Hebreeën 1 dat de zoon over wie het gaat ook de hoge priester gaat worden. Nou, dan een vrij uitvoerige inleiding in Hebreeën 1 en 2, waarin Paulus eerst zegt dat Christus meer is geworden dan de engelen. Daar gaat hoofdstuk 1 eigenlijk over. En dan haalt hij keer op keer maar de psalmen aan. Heel veel psalmen worden daar gebruikt ter onderbouwing. Dat Christus meer is geworden dan de engelen. Een merkwaardige uitdrukking. Christus die meer is geworden dan de engelen. Geworden. Want dat suggereert dat hij eerst minder was dan de engelen. Christus minder dan de engelen? Ja, hij is minder dan de engelen geweest. Dat lees je in hoofdstuk 2. Hij is minder geworden dan de engelen. En dan gaat Paulus in Hebreeën 2, gaat hij Psalm 8 uitleggen hoe dat zit. Christus die minder is geworden dan de engelen en daarna meerder is geworden dan de engelen. En dan eindigt hij met vers 17. Daarom moest hij, ja, dus hoofdstuk 2 vers 17, moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in alle dingen die God betreffen, om de zonden van het volk Israël, te verzoenen. Ja, even nog een keer ter herinnering. We staan nu eventjes op de bodem van het volk Israël. Ja, we moeten ons eventjes als Israëliet proberen te gedragen en te denken. En dat we leven vanuit de Tenach. En dat we dus, als het gaat over de zonden van het volk, dat het hier gaat over de zonden van Israël. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen verzocht worden en te hulp komen. Hen die verzocht worden te hulp komen. Dat is de hoge priester. En dan gaat hij daarmee, op dat thema gaat hij verder. Van hoe is Christus dan hoge priester geworden? En waarom is hij dan hoge priester geworden? Maar in hoofdstuk 3, dan zie je in vers 6, dat is dus het eerste gedeelte, het eerste vers wat we net hebben gelezen. Christus is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En dat gaat hier dus over die Christus als de hoge priester. Die is trouw over zijn huis als zoon. Hij is zoon. Zijn huis zijn wij, zegt Paulus dus van zichzelf en die Hebreeën, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En dan komt er een gedeelte, een vrij lang gedeelte, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, waarin Paulus de aansporing geeft om in de rust in te gaan. Dat doet hij ook weer de aanleiding trouwens van een psalm. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Psalm 95. Dat gaat helemaal naar aanleiding van de psalm. Psalm 95. Om aan te sporen om in de rust in te gaan. En als hij daarmee klaar is. Twee lange hoofdstukken. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Tot en met vers 13. Dan komt hij weer terug op die hoge priester. Ja, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. De belijdenis van deze hoge priester. Het feit dat Paulus dit moet zeggen tegen deze Hebreeën, lijkt er toch wel heel erg sterk op dat er een groep mensen was onder deze Hebreeën die dreigde los te laten. Ja, je hoeft niet, laten we zeggen, 10 keer tegen iemand te zeggen van je moet vasthouden, als er geen enkele grond is om te denken dat hij aan het loslaten is. Snap wat ik bedoel. Dan ga je niet een hele brief aanwijden om mensen erbij te houden als daar helemaal geen gevaar voor is. Dan heb je wel andere dingen te zeggen. Nou, bijvoorbeeld in Hebreeën 10, daar zie je zoiets... waaruit je kunt concluderen dat er inderdaad wel wat aan de hand was onder deze Hebreeën. Hebreeën 10. Bijvoorbeeld in vers 25 laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. Vers 32 in hoofdstuk 10. Maar herinner u de dagen van waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werd, want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap en vaart in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Dus het lijkt erop, ja dus, nou Paulus die zegt van herinner je die dagen? Ja, je had er alles voor over, voor dat geloof. In de Christus, de Messias. Denk daar nog eens aan terug. Terug, zegt Paulus. En dat betekent dat hij gevaar zag voor ze. En deze Hebreeën stonden van hun eigen broeders uit het volk Israël, stonden ze onder hoge druk. Dat is iets wat we in elk geval wel weten, ook bijvoorbeeld vanuit de brieven van Petrus. Ja, dus die Joden, Hebreeën die tot geloof kwamen, die stonden onder hoge druk om weer terug te keren tot de synagoge, of in elk geval tot het geloof van de vaderen. Een geloof wat ze eigenlijk nooit natuurlijk verlaten hadden, want het geloof van de vaderen, dat was nu werkelijkheid geworden in de Christus, in de Messias. Ja, maar om terug te gaan naar het judaïsme. En om dus het geloof, de vastigheid in de Zoon van God, in de Messias, om dat de rug toe te keren, te verlaten. Ja, daar vind je meer gedeeltes van in Hebreeën. Hebreeën 6 is ook zo'n gedeelte waarin Paulus behoorlijk bezorgd klinkt. Nou, 3 vers 6 dus. Ja, daar wordt Christus getoond als de hoge priester die getrouw is over zijn huis als zoon. Diezelfde boodschap vind je in vers 14. En daarom heb ik ze dus parallel gezet op die handout die ik heb gegeven. 3 vers 6 komt helemaal overeen met 3 vers 14. Want wij hebben deel aan Christus gekregen als wij tenminste het beginsel van de vaste grond tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Ja, je ziet tot het einde toe is hetzelfde woord, hetzelfde zinsnede. Onwrikbaar vasthouden is dezelfde zinsnede. En het deel hebben aan Christus, dat komt overeen met wiens huis wij zijn, zijn huis zijn wij. Ja, dus die twee teksten, die lopen parallel. En nou blijkt dat de rest ook helemaal parallel gaat lopen. Dat is best wonderlijk als je dat ziet. En dat brengt ook gelijk een stuk structuur in het lezen. Ik werd er zelf behoorlijk blij van toen ik eindelijk zag hoe dat gedeelte in elkaar zat. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden indien u zijn stem hoort. En dat zegt hij in vers 15, terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Zoals in de verbittering, en dat in de verbittering, dat zie je dan ook weer terug in vers 8. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Dan vroeg ik me wel af, van waarom lijkt het erop alsof Paulus twee keer hetzelfde stukje doet. Nou, het eerste stuk, Psalm 95, bijna letterlijk, vers voor vers, haalt hij het tweede gedeelte van Psalm 95 aan. En het tweede gedeelte, dat is een specifieke toepassing voor deze Hebreeën aan wie dit geschreven wordt. Ja, dus het eerste gedeelte, vers voor vers, is Psalm 95. En je moet zelf de teksten maar gaan vergelijken en dan zie je hoezeer ze met elkaar parallel lopen. Maar dat tweede gedeelte, dat wijkt dan iets af. En daar geeft Paulus een toepassing voor deze Hebreeën van Psalm 95 dus. Waarom nou Psalm 95, zou je afvragen? Ja, het is de zoveelste psalm overigens die Paulus aanhaalt in deze brief. Ja, de hele brede brief die rust bijna op de psalmen. Nou, Paulus die verwijst hier in Hebreeën naar een crisismoment in de geschiedenis van Israël. En dat crisismoment, dat is Vlak voor het moment dat Israël de rust zou binnengaan. En de rust staat dan voor het land Israël, het land Kanaan. En nou, ik ga er even vanuit dat jullie te hoogte zijn van de Bijbelse geschiedenis. Ja, hoofdstuk 13 en 14 van Numeri. Daar staat hoe Mozes dan die 12 spionnen het land inzond om te gaan bespioneren. En ze kwamen terug. Twee ervan die bleven vasthouden aan de belijdenis, vasthouden aan de onwrikbare hoop. 10 daarvan die verleiden het volk om te zeggen van, dit is niks voor ons. Het is een mooi land, maar vergeet het maar, er wonen reuzen, er staan grote steden, daar kunnen wij in. Ze vergaten even dat ze een God hadden. En toen, 40 jaren lang, moest het volk door de woestijn trekken. Daar verwijst Hebreeën 3 dus ook naar, die 40 jaren lang. Het was een crisismoment in de geschiedenis van Israël, waar Paulus naar verwijst. Het volk had in kunnen trekken in de rust, als ze maar volledig hadden vertrouwd op Jozua. Yeshua, natuurlijk de Heere zelf. In Jozua. Ja, Jozua en Caleb, dat waren toen degenen die getrouw bleven. Ja, en ik noem nu intrekken onder Jozua, maar toen stond natuurlijk Mozes nog aan het roer. En later zou Jozua degene worden die Mozes opvolgde en het land en het volk inderdaad het land binnentrok, binnenleidde. Naar die geschiedenis verwijst Psalm 95. En naar Psalm 95 verwijst dus Hebreeën. Paulus die ziet dat die crisis in de geschiedenis van Israël als een crisis onder de Hebreeën. Er was nu die mogelijkheid om in te gaan in die rust. Wat Hebreeën 4 noemt de Sabbatsrust. En dat is ja, het meerdere Kanaan, zal ik maar zeggen. Ja, dus die Hebreeën die konden zo het heiligdom binnengaan. Ze konden zo naar de Christus toe gaan. Ze konden de rust in Christus ontvangen. Er blijft dus ook een Sabbatsrust over het volk van God. Dat is die rust. Zegt Paulus ook hier in Hebreeën 4. Het is te veel om daar allemaal te diep op in te gaan. Maar dit is diezelfde rust waarmee God rust. En waarmee rust God? God rust in het werk van zijn Zoon, Christus Jezus. Dat is de rust waar Paulus hen naartoe wil drijven. En zegt van hou dat alsjeblieft vast. Maar zoals ik net al zei, kennelijk was daar onder die Hebreeën iets gaande, net als onder de Galaten, voor de heidenen, ja, om van het geloof af te keren. Dus Psalm 95 gaat over de verzoeking in de woestijn, bij Massa en Meriba, eigenlijk Kadesh Barnea, maar dat lag allemaal vlak bij elkaar. En dan gebruikt Paulus die psalm hier letterlijk vers voor vers om de Hebreeën te waarschuwen. En dan voegt hij er meteen aan toe. Heden, en dat is nu, in de tijd dat Paulus schrijft, heden. Want de Messias is gekomen, hij is gekruisigd, hij is begraven, hij is opgewekt. En hij is de hemelen doorgegaan en zit nu aan de rechterhand van de Vader. Heden is het de tijd om in te gaan in de rust. Nou, laten we Psalm 95 er even bij pakken. En dan zul je zien dat tweede gedeelte ja, dat is bijna vers voor vers wat Paulus in Hebreeën 3 schrijft. Heden. Ik begin dus in het laatste stukje van vers 7. Heden, indien u zijn stem hoort. Verhard uw hart niet, zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelden uw vaderen mij op de proef. Beproefden ze mij, hoewel zij mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart en ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. En nooit, het was dat geslacht wat dus niet zou binnengaan. Zo zij mijn rust zullen binnengaan, zegt Paulus dan in Hebreeën. Dat is het tweede gedeelte. Heden, indien u zijn stem hoort. En Paulus die zegt dat heden, dat is nu. Ja, dus Paulus zegt het zijn woorden van de Heilige Geest. Psalm 95. En heden, dat zijn dus woorden die door de Heilige Geest tot dat volk kwamen, tot die Hebreeën kwamen. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet zoals de Meriba. Waarom is dan mijn volgende vraag, als ik dit zit te lezen, waarom begint Paulus nou gewoon halverwege die psalm? Ik snap wat ik bedoel. Is leuk om jezelf dat soort vragen te stellen. Is gewoon mooi. Zeker ook als je niet direct het antwoord op die vraag hebt. Maar ik hoop dat je ziet dat het een logische vraag is. En Paulus begint opeens halverwege die psalm. Zegt hij, heden indien u zijn stem hoort. Nou, ik heb er heel lang over na moeten denken. Dus het is een beetje gemeen om aan jullie te vragen van, heb je daar een antwoord op? Maar is er iets wat in je opkomt van heden? Waarom Paulus nou die vermaning pas opeens halverwege die psalm begint? Het is een beetje een gemene vraag. En alle leraren die stellen altijd gemene vragen. Dat herinner je van de klas misschien ook nog wel eens. Wat zeg je?
Om je te laten nadenken.
Tuurlijk, je doet het om te laten nadenken, ja. Nou, maar het gemene zit hem hier volgens mij in. Paulus begint helemaal niet halverwege die psalm. Alleen hij vat dat eerste stukje van psalm 95, vat hij eventjes heel kort samen. Denk ik. Laten we even teruggaan naar Hebreeën dan. Vers 6 van hoofdstuk 3. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En dan lees ik ook nog een keertje 14. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Als we nou weten dat Paulus Psalm 95 vervolgens aan gaat halen, dan is het meer dan logisch om te zeggen dat de Christus over wie hij het heeft, dat het eerste gedeelte is van Psalm 95. De Christus in 3 vers 6 en 3 vers 14, die staat beschreven zoals in heel veel psalmen. De psalmen zijn, die staan vol met de Christus. Het eerste gedeelte van Psalm 95 gaat over onze Heer Jezus Christus. Kom, laten we. Oh ja, trouwens, je vindt ook nog eens een keer 7 aansporingen. Ook laten wij. Dat is een ander linkje naar Hebreeën. Laten wij. 7 keer. Laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. Dat is Christus. De Heere, Jehovah. Christus, God die mens is geworden. Ja, een groot koning boven alle goden. Ja, hij is die grote koning geworden, weet je nog? Meerder dan de engelen. Hij is een groot koning. Hoe is hij die grote koning geworden? Door zijn dood en zijn opstanding. En zijn hemelvaart. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde. En de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Het gaat hier over de schepping in Christus. zijn alle dingen gemaakt. In hem, door hem en tot hem. Colossenzen 1, vers 15 en 16. Dat je Christus als de schepper van hemel en aarde. Gaan we verder. Kom, laat ons neerbuigen. Ja, dat mag wel voor zo'n grote koning. Daar mag je voor knielen. Laat ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere, Jehovah, die ons gemaakt heeft. Ja, hij heeft ons Israël staat daar dan, hè. En die ons gemaakt heeft, het gaat hier over het volk. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide. En de schapen van zijn hand. Hier heb je dat gedeelte van, wij zijn deel geworden aan hem. Wij zijn de schapen van zijn weide. Dat is dat gedeelte wat je in Hebreeën 3 vers 4 leest. Van zijn huis zijn wij. En vers 14. Wij hebben deel aan Christus gekregen. Dus Psalm 95 schildert het volk van Israël als de kudde van Jehovah. Zij zijn door hem gemaakt. En hij heeft het allerbeste voor zijn volk over. Hij wilde ze zo het beloofde land binnenreizen, leiden. En wat gebeurt er? Ze dachten dat er machtige goden waren in dat land. Ze dachten dat er mensen waren die sterker waren dan de Heere onze God. Althans, 10 van die verspieders. En vervolgens krijgen ze dat hele volk mee. En dat resulteerde in 40 jaar rondzwerven in de woestijn. Daarom, als Paulus zegt in Hebreeën 4... Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Dat wordt natuurlijk ook weer spiegeld in een ander vers. Namelijk in 3 vers 12. Die loopt parallel. Ja, dat kun je ook op mijn papiertje zien. 3 vers 12 en 4 vers 1, dat is het laatste gedeelte. Die lopen ook weer parallel. Zie er op toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. En feitelijk bedoelt Paulus er ook mee, dat niemand van jullie zal worden als een van die 10 verspieders, om daardoor anderen van dat geloof af te brengen, waardoor dat hele volk 40 jaar lang moest gaan ronddwalen in de woestijn. Nee, vermanen elkaar en bouwen elkaar op in het woord van God. En in het geloof. En laten wij, vers 11 van 4, laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Nou, dat zou weer een preek op zich zijn, een studie op zich. Als je hoofdstuk 4 verder ook nog gaat nemen, die rust tegenover elkaar te zetten. Wat voor de Hebreeën geldt, dat geldt ook voor ons. Er is een Sabbatsrust. God heeft gerust van zijn werken op de 7e dag, na de schepping. Overigens zag je, kom nu even in op, ja, nu ga ik een beetje verwacht staan doen, maar zag je ook hoe God in Psalm 95 tweemaal als schepper werd afgebeeld. Aan de ene kant, hij is de schepper van hemelen en aarde. En ten tweede is hij de schepper van het volk Israël. En dat hoort bij elkaar. Ja, want die schepping die is ten prooi geworden van de boze. En door en via zijn volk Israël zal de boze verslagen worden. En uiteindelijk de rust op deze aarde ook intreden. Die Sabbatsrust. Maar wat ik net aan het zeggen was. Die Sabbatsrust is de rust waarmee God heeft gerust op de 7e dag. En met alle eerbied gesproken, de mens heeft hem weer aan het werk gezet. En daarom lees je ook de woorden dat Christus elke dag werkt. Net als zijn vader, zegt hij dan. Hoe kan dat dan? Nee, de mens heeft hem aan het werk gezet. door zijn val, door zijn ongehoorzaamheid. Maar er is opnieuw een sabbatrust. Christus is nu aan de rechterhand van de Vader. En hij is daar gezeten. En dat is de rust. En iets wat een Hebreeër nooit zou durven te zeggen, dat hij samen met de hoge priester gezeten is in het heiligdom, dat kon helemaal niet, zelfs de hoge priester bleef staan. En dat is iets, en dat is de hoogste rust die we in ons leven kunnen krijgen in alle omstandigheden, dat we samen met die hoge priester, samen met deze Christus, ingegaan zijn, de hemelen zijn doorgegaan, geestelijk dan, in ons geloof, in onze verwachting ook, meegegaan zijn en gezeten zijn in hem, in de hemelse gewesten. Laten we die rust vasthouden. En laten we elkaar daartoe opbouwen. En laten we elkaar daartoe aansporen om op die weg te wandelen. En zo ons licht verspreiden in deze stikdonkere en duistere wereld. En geven dat er om ons heen, om de gemeente heen, om ons heen een stukje licht mag zijn. En rust mag zijn. Rust in dat wonderlijke, dat volbrachte werk van onze Heer. Amen. Ik zal met jullie danken en loven. Dank u wel, Heer, Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u voor uw woord wat u ons hebt gegeven. Dank u dat we daarin uw evangelie keer op keer zo met elkaar mogen overdenken. Die vrede en die rust die u hebt aangebracht in uw Zoon, in zijn volbrachte werk. Heer, geef dat we daar ogen voor mogen hebben of krijgen. Dat we in dat licht en die heerlijkheid gedurig mogen wandelen in alle omstandigheden van ons leven. En dat we ons bewust mogen zijn van uw kracht, van uw sterkte. In de opstanding van uw Zoon. Heer, wilt u ons zo zelf door uw geest onderwijzen in onze harten. Dat we al deze dingen mogen verstaan, geestelijk mogen verstaan, mogen begrijpen. En daarna mogen wandelen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam en tot heil van onze naasten. Heer, geef dat we ook daar oog voor mogen hebben. Voor de eenzaamheid, de duisternis, de honger naar waarheid bij mensen om ons heen. En die ronddwalen op zoek naar rust die ze nooit zullen vinden. Heer, geef dat we wegwijzers mogen zijn. Wegwijzers mogen zijn naar u. Heer, dat we daar woorden, dat we daar kennis en inzicht voor mogen hebben. Om op een woord op de juiste tijd te mogen spreken. Opdat er zo iets van die nieuwe schepping die nog komen zal en waar we rijkhalsend eruit zien, nu al zichtbaar mag worden in uw werk, in ons. Dank u, Vader, dat we u deze dingen ook mogen vragen. Omdat we weten dat u die God bent, die dat schenken wilt en dat u niets liever wilt dan dat we met u spreken, naar u luisteren, naar u horen en u zichtbaar maken in deze wereld. Geef, Heere, dat ons deel mag zijn, gedurig te mogen leven met u. We vragen het u in de naam van uw Zoon, Christus Jezus alleen. Amen.